Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen, en wel van Psalm 95, daarvan vers 1 en 2. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met Godgewijde zang ontmoeten. Want de Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. We noemen u vers 1 en 2 van Psalm 95. Luisteren wij nu met aandacht en eerbied naar de voorlezing van de Heilige Wet van de Heere onze God. Aansluitend willen we zingen uit Psalm 86, daarvan het zesde vers. Dat is: leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Hierna volgt de schriftlezing. Deze is uit het evangelie naar Marcus, daarvan het tiende hoofdstuk. En wel de versen 46 tot en met 52, de geschiedenis van de genezing van de blinde Bartimeus. Dus na de wetlezing zingen we Psalm 86, vers 6. En daarna volgt de schriftlezing uit Marcus 10, vers 46 tot en met 52.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog een gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, ten Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij aten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want een Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in de poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En ze kwamen tot Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schade van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan de weg te bedelen. En hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, gij zoon van Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: gij zoon van Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande zeide tot dat men hem roepen zou. En zij riepen den blinde, zeggende tot hem: heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende, zeide tot hem: wat wil gij dat ik u doen zal? En de blinde zeide tot hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.
Meent het gelezen schriftgedeelte vormt ook de stof van voor de prediking, met name bezien vanuit de laatste woorden, en volgde Jezus op de weg. Ik weet uw gaven zullen worden ingezameld en ter inleiding op de prediking gaan we zingen van Psalm 146 en daarvan de versen 3 en 6. Psalm 146, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft en die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En vers 6, het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen Psalm 146, vers 3 en 6.
Thank you.
Gemeente, laten wij als antwoord op de prediking straks zingen Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. Liefde gemeente, we luisteren vanmorgen naar een bekende geschiedenis in het evangelie naar Marcus. De genezing van de blinde Bartimeus. Deze geschiedenis vinden we ook beschreven in de evangeliën van Matthäus en Lucas. Met wat kleine verschillen. Want dan gaat het om de vraag, waren er twee bedelaars of één? En vond deze genezing plaats toen Jezus de stadspoort van Jericho binnenging of toen hij de stad uitging? Nou, die kleine verschillen zijn niet zo erg belangrijk. Want de locatie waar het gebeurde doet aan het bijzondere van dit gebeuren niets af of toe. En als het er twee waren, dan was er dus zeker ook één blinde bedelaar op wie nu de nadruk valt in het evangelie naar Marcus. En dat is deze Bartimeus, de zoon van Timeus. Probeer het eens even in te denken, jongens en meisjes, wat dat betekent als je blind zou zijn. Slechtziend, dat is al een enorme handicap. En er zijn er misschien hier in de gemeente ook die met die handicap te maken hebben. Als je helemaal blind bent, je kunt helemaal niets meer zien. Wat is dat? Een zwaar kruis wat je in je leven moet meedragen. Misschien doen jullie wel eens een spelletje met een blinddoek. Dat een van jullie een blinddoek voorkrijgt en iemand, een van de andere kinderen, die gaat zich dan een beetje verstoppen en die maakt wat geluidjes en dan moet jij proberen om die ander te vinden op de tast. Nou, dat is natuurlijk een hele opgave, dat begrijp je. En je moet maar een beetje raden waar die ander zich heeft verstopt. En dan tijdens zo'n spelletje ervaar je dan een klein beetje wat het is als je helemaal niks kunt zien. Hoe hopeloos je dan eigenlijk bent en hoe makkelijk je kunt struikelen of verdwalen of je bezeren enzovoort. Maar ja, het is maar een spelletje en straks is het voorbij en dan gaat de blinddoek weer af. En dan kan ik alles weer zien. De kleuren, de vormen, mijn huis, mijn kamer, mijn spullen, de bloemen, de bomen, de vogels, alles. Maar voor Bartimeus ging de blinddoek nooit meer af. Totdat Jezus zijn pad kruist. En bij deze ontmoeting gebeurt een wonder. Zou er vandaag ook nog een wonder kunnen gebeuren, gemeente? Zou jij een wonder kunnen gebruiken? Zou er in jouw leven een wonder moeten gebeuren? Ja? Dan heb ik goed nieuws. Want Jezus komt ook vandaag voorbij. Werkelijk waar. In de prediking van het woord. In het gewaad van de Heilige Schrift. Komt de Heer Jezus ook vandaag voorbij. Hij kruist je pad. En hij brengt zijn verrassende zegen mee. Maar let op, Jezus komt niet als toverdokter of medicijnman of genezer die tegen betaling zijn kunstjes laat zien. Hij komt als zaligmaker. En het grote doel van elk wonder in de Bijbel is dat wij groot van God gaan denken. En dat we de Heer Jezus gaan volgen. En dat we een voorproefje krijgen van die heerlijke toekomst. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar elk oog hem zal zien. En hem zal bewonderen. En de lof toebrengen. Daar gaat het om. Daar moet het op uitlopen. Er loopt het ook op uit in deze geschiedenis. Want er staat, Bartimeus volgde Jezus op de weg. Dat is het thema voor de preek. Bartimeus volgde Jezus op de weg, want ten eerste, hij heeft tot hem geroepen. Ten tweede, hij werd door hem genezen. En ten derde, hij werd door hem gered. Bartimeus gaat Jezus volgen, want hij heeft tot hem geroepen. Hij werd door hem genezen en hij werd door hem gered. Ja, die laatste woorden van deze bekende geschiedenis zijn niet voor niets de laatste woorden. Het is eigenlijk de conclusie, of beter gezegd de vrucht die openbaar kwam. Ik laat meteen het grote doel zien van deze genezing en van elke genezing in de Bijbel en elk wonder dat ons in de Bijbel wordt verteld. Het gaat om het doel dat wij volgelingen van de Heere zullen worden. Dat doel moeten wij vandaag ook voor ogen houden. Daar gaat het om in uw en jouw en mijn leven. Volgt u Jezus al op de weg? Ben jij al een volgeling geworden? En het helpt ons meteen om goed te begrijpen dat als je wel geïnteresseerd zou zijn in de wonderen van de Heer Jezus, zoals de genezing van een ziekte of een kwaal, maar als je dan niet geïnteresseerd bent in het volgen van Jezus, dan ontstaat er kortsluiting. En bij kortsluiting gaat het licht uit in plaats van aan. Dus dan dacht je dat je in het licht zat, maar je komt in het donker terecht. Bij Bartimeus was het precies andersom. Hij zat in het donker. Maar hij is gaan wandelen in het licht. En wandelen in het licht is altijd achter Jezus aan. Dat is het grote verschil. En die ommekeer in zijn leven is eigenlijk vooral dit. Niet eens zozeer dat hij van blindziende werd. Dat is natuurlijk op zich ook heel mooi, ongetwijfeld. Maar waar het om gaat is deze ommekeer, dat hij Jezus ging volgen. Hij werd van iemand die maar zat te zitten waar hij zat, tot een volgeling van Jezus op de weg. En daar gaat het ook voor u en jou en mij om. Of je nu een normaal gezichtsvermogen hebt of minder. Of je nu een beperking hebt of een ander kruis in het leven. Of je nu jong bent of van middelbare leeftijd of al oud. Of je nu man bent of vrouw. Of je samen bent of single. Maar je moet hoe dan ook een volgeling van de Heer Jezus zijn of worden. Wilt u dat in gedachten houden bij de preek? Hij volgde Jezus op de weg. Dat is de conclusie van deze geschiedenis. En bij een conclusie moet je nooit beginnen, maar daar kun je wel uitkomen. En we zullen vanmorgen dan ook niet bij de conclusie beginnen, maar bij het begin beginnen. Er zijn vrees ik wel veel mensen in de kerk die als het gaat over het geestelijke leven zo snel mogelijk bij een conclusie willen uitkomen en ook graag een hele mooie en positieve en voor hen gunstige conclusie, zoals naar de hemel gaan. Daar hoor ik heel veel mensen over die, ja, die willen toch ook wel heel graag naar de hemel gaan. Maar die vergeten dat er wat aan vooraf gaat voordat je tot een terechte conclusie kunt komen. Maar als je op een zuivere manier tot de conclusie komt, dan geeft het kracht in het verdriet en een troost die nooit vergaat. Ook als je ziekte niet ineens voorbij is. Ook als je met een handicap moet blijven leven. Ook als de zorgen zich blijven opstapelen, maar toch. Als de Heer Jezus je pad kruist, gebeurt er een wonder. Want vanaf nu hoef je nooit meer alleen verder. Bartimeus volgde Jezus op de weg. En dat betekent in elk geval dat de Heer Jezus voorop gaat en hij achter hem aan en niet andersom. Want zo is het eigenlijk altijd in ons leven. Ja, van nature volgt men al sowieso niet. Maar als we de Heer Jezus op de een of andere manier bij ons leven wisten te betrekken, dan gaan wij toch nog liever zelf voorop. En dan halen we de Heer erbij als een soort eerste hulp bij ongelukken. Maar dat kan niet zuiver zijn. Maar als het zo mag worden zoals het bij Bartimeus gebeurde, daar gaat Jezus voorop. En wij achter hem aan. Zodat geen zalig leven zijn, gemeente. Wat gaat er dan aan het volgen van Jezus vooraf? De geschiedenis verplaatst ons naar Jericho, die eeuwenoude stad, misschien wel de oudste stad ter wereld, gelegen in de Jordaanvlakte. Jezus is op weg naar Jeruzalem en komt vanuit het Oost-Jordaanland over de Jordaan. En dan is Jericho de eerste stad die je tegenkomt. Daar zit een blinde bedelaar langs de weg en Jezus en zijn discipelen komen er langs, samen met een hele menigte trouwens die de Heer Jezus omringt, als zij door de stadspoort Jericho verlaten. Nu mocht er volgens de wet van God onder Israël geen bedelaars zijn, maar ze waren er niettemin wel. En omdat ze niet voor mochten komen onder dat bevoorrechte verbondsvolk Israël, voelde echt elke rechtgeaarde Jood zich ook wel moreel verplicht om zo'n bedelaar iets te geven. En daar doet Bartimeus een beroep op als hij zit te bedelen langs de weg. Blinde bedelaar. Blindheid is ten allen tijde een verschrikkelijke handicap. Maar voor iemand die in die tijd leefde, in het Midden-Oosten, was het eigenlijk een dubbel zwaar kruis, want het maakte je ook in één klap volkomen arbeidsongeschikt en werd je dus tot de bedelstaf veroordeeld. Er waren geen sociale voorzieningen. Maar als je tot de bedelstaf wordt veroordeeld, als je je hand moet ophouden, dat is zo vernederend. Het is een soort verlies van je menselijke waardigheid. U voelt dat bij uzelf ook al wel een beetje. Of je ziet het om je heen als mensen het zo lastig vinden om in bepaalde situaties een beetje hulp te vragen. Hé, doen we liever niet. Probeer het liever zelf allemaal op te lossen. We willen niet graag onze hand ophouden. Het is zo vernederend. En dat was het ook voor Bartimeus. Die zat daar niet voor zijn plezier. Hij was veroordeeld tot de bedelstaf. Maar ja, wat doe je als je wilt overleven? Nu kon deze man niet zien, maar gelukkig wel goed horen. En hij hoort dat het Jezus is die daar voorbij komt. En dan begint hij tot hem te roepen. Hij heeft vast al eerder van hem gehoord. En dat heeft ook iets met hem gedaan. Dat blijkt wel uit het feit hoe hij Jezus aanspreekt, want dat hebben we nog niet door iedereen op deze manier zo horen uiten. Als hij tot Jezus zegt: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Hij noemt hem de zoon van David. En dat heeft een hele diepe lading. Daar klinkt iets in mee van verwachting. Het is als een soort titel. Een titel die alleen toekwam aan de beloofde Messias, de grote zoon van David. Die overtuiging, die is in het hart van Bartimeus gaan leven. Hij noemt Jezus bij zijn Messiaanse naam. Jezus, gij zoon van David. God had toch aan koning David beloofd dat er eeuwig een koning uit zijn huis op de troon zou zitten. En dat zit niet op een aartskoningschap over het nationale Israël. Want sinds de ballingschap is er helemaal nooit meer een koning geweest uit het huis van David. Maar het zit op de eeuwige heerschappij over het koninkrijk van God. En daar zagen alle vromen in Israël en die de vertroosting Israëls verwachten naar uit. Naar dat koninkrijk van God, naar die Messiaanse koning. Dat is eigenlijk de heilstijd. Als de Messias verschijnt, dan breekt de heilstijd aan. En dan herleeft de hoop. Dat is precies wat Bartimeus hiermee uitspreekt. Als hij Jezus bij die Messiaanse titel noemt, dan spreekt hij daarmee ook zijn hoop uit. Want als de Messias komt, dan gaat Jesaja 35 bijvoorbeeld in vervulling. Kreupelen zullen wandelen, doven zullen horen, blinden zullen zien. En dat alles als voorbode van dat Messiaanse Rijk, van het Koninkrijk van God, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Hij roept hem aan. Jezus komt voorbij. En Bartimeus roept. Daar begint het dus mee. Voordat je bij die conclusie zou kunnen uitkomen, het begint met roepen. Roepen tot hem die voorbij komt. Heb jij al in de gaten dat de Heere voorbij komt? Hij is niet ver weg. Wij zijn ver bij God vandaan gegaan, maar God is niet ver bij ons vandaan gegaan. Hij is niet ver weg. En misschien zit u of jij vandaag wel in de kerk, zoals Bartimeus, langs de weg zat te bedelen. Een doffe ellende, een diep verdriet en een hart vol vragen, met veel onzekerheid. Waar moet ik mijn houvast vinden, mijn enige troost in leven en in sterven? Waar kan ik die grond vinden waarop ik voor eeuwig kan staan en die niet aan het wankelen gebracht kan worden? Bartimeus zit langs de weg te bedelen, maar hoor. Hoor dan. De Heer Jezus komt voorbij. U zit in de kerk of thuis. Ook met zo'n hunkerend hart, een zoekende ziel. Maar hoor. Jezus komt voorbij. Je kunt hem, net als Bartimeus, niet zien met je natuurlijke ogen. Maar je kunt, net als Bartimeus, hem wel horen. Want het woord gaat open. En zijn stem weer klinkt. En het woord, dat noemen we terecht het gewaad van de Heilige Schrift. In dit gewaad is de Heer Jezus gekleed, ook vandaag. Zo komt hij naar u toe, ook vanmorgen in de prediking van het woord. En weet u, u kunt het gewaad van de persoon en de persoon in dit gewaad niet van elkaar losmaken. Daar is de Heere waar het woord voor ons open gaat. Jezus komt voorbij en Bartimeus hoort het. Spannend moment, wat gebeurt er nu? Wat zou de Heer Jezus gaan doen? Zou hij gewoon voorbij lopen? Zou hij hem geen enkele aandacht geven? Zou hij Bartimeus negeren? Zou hij u vergeten? Je zit in de kerk. Zou hij jou passeren? Een spannend moment. Wat moet je dan doen? Roep hem aan. Roep hem aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. En gij zult mij eren. Hebt u al hetzelfde gedaan als Bartimeus deed? Hem aangeroepen en hem beleden als de Messias, als de enige die u helpen kan en redden kan, als de enige die onze tranen kan drogen, als de brenger van het heil, als de koning van dat rijk waar niet de dood heerst, maar het leven? Bent u al een bedelaar geworden bij God? Want dat was Bartimeus nu ook bij de Heer Jezus. Hij zat daar langs de weg te bedelen. Dan vroeg hij wat aan de mensen, een beetje geld of ja, wat ze maar konden geven om hem te helpen. Maar nu wordt Bartimeus een bedelaar bij de Heer Jezus. Ja, een bedelaar die heeft zelf niks te bieden. Die kan alleen maar vragen. Stel je voor dat hij wel wist dat Jezus hem het gezichtsvermogen zou kunnen geven, maar dat hij daarvoor een x-bedrag zou moeten neertellen. Nou ja, dan kon hij het wel vergeten. Bartimeus moet het hebben van liefdadigheid. Ja, hij is ook geestelijk een bedelaar bij de Heer Jezus. Hij moet het hebben van de liefdadigheid, van de bewogenheid van de Heer Jezus. En nu is de vraag of hij daar tevergeefs een beroep op zou doen. Heere, ontferm u over mij. Wees met innerlijke ontferming over mij bewogen. Ik kan geen rechten laten gelden. Ik kan geen tegenprestatie leveren. Ik kan alleen maar mijn lege bedelaarshand bij u ophouden. Ik heb het niet verdiend. Maar wilt u vanuit uw eigen innerlijke bewogenheid mij geven wat ik niet heb verdiend, wat ik ook niet kan betalen en waarover ik al helemaal niet de beschikking heb? Doe mij toch delen in de zegeningen van het Koninkrijk van God, zodat ik voor tijd en eeuwigheid gelukkig mag zijn. Jezus komt voorbij en Bartimeus bedelt. De omstanders vinden het maar storend. Zij drommen zich om de Heer Jezus heen. En zij vinden dat hij toch wel speciale aandacht voor hen zal hebben. En die arme bedelaar is een beetje een stoorzender. Die moet maar snel zijn mond houden. Die hindert ons. Hij valt de meester maar lastig. Hij telt toch niet echt mee. Die omstanders hebben Jezus voor zichzelf geclaimd. Want komt dat veel voor onder kerkmensen. Ze hebben Jezus voor zichzelf geclaimd, terwijl ze zelf nooit een arme bedelaar zijn geworden. Ik hoop niet dat dat van u of jou moet gelden. Maar de diepte van Bartimeus' nood en de echtheid van zijn geloof komt in de beproeving openbaar. Daar zijn de beproevingen voor nodig. Om het geloof als het ware te laten doorbreken. Want hij begrijpt heel goed, deze Jezus is mijn enige redding. Als hij me voorbij gaat, dan blijft er voor mij niets anders over dan wanhoop. Is dat wat u en jij ook heel goed begrijpt? Dat het erop of eronder is, dat Jezus uw enige redding is. Of kunt u nog wel een poosje volhouden met de gedachte van, nou ja, als de Heer Jezus voorbij gaat, dan ach. Kan u daar nog geen volhouden? Bartimeus niet. Er was iets van, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegt. En dat is het echte gemeente. En hij roept dus des te meer. Hij liet zich niet het zwijgen opleggen. Al die mensen die eigenlijk Bartimeus maar een beetje wilde dimmen, daar trok hij zich niks van aan. Al zou de hele wereld over hem heen vallen, maar hij moet naar Jezus toe. En de enige manier om contact te maken is roepen. Gemeente, dat is voor u en jou en mij vandaag niet wezenlijk anders. Contact maken met de hemel, hoe doet u dat? Door te roepen. Maar ziet u wel, in deze geschiedenis, dat geen enkele bedelaar dat ooit te vergeefs heeft gedaan. Dat de Heer er acht op slaat. Dat hij ook niet zomaar stilzwijgend passeert en Bartimeus laat zitten. In zijn ellende. Nee, hier is de zaligmaker. De Messias. De zaligmaker wiens liefste werk het is om mensen in de ellende daaruit te verlossen en ze deel te geven aan een vreugde die nooit zal vergaan. En daar hoeft Bartimeus niet voor te betalen, omdat Jezus zelf op weg is om te gaan betalen met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. En hij doet zijn naam eer aan. De naam die hij vanuit de hemel meegekregen heeft. Deze is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Op het roepen van Bartimeus staat Jezus stil. En hij zegt dat men hem bij hem moet roepen. Dat Bartimeus bij mij komen. En merkwaardig hoe de publieke opinie dan ineens kan omslaan. En dat diezelfde mensen die eerst zout in de wonden hebben gewreven door te zeggen, houd toch je mond, Bartimeus, Jezus is er niet voor jou. Dat ze nu ineens als een blad aan de boom omdraaien en zeggen, heb goede moed, sta op, hij roept u. alsof ze daar zelf ook altijd al een voorstander van geweest waren dat Bartimeus bij Jezus zou komen. Ze hadden beter hun excuus kunnen aanbieden, lijkt mij. Maar goed, ze doen er wel goed aan om de vriendelijke nodiging van de Heer Jezus over te brengen aan Bartimeus. En daar staat hij op. Bartimeus wordt genodigd door Jezus. Hij staat op van de plek waar hij zat te bedelen. En hij gaat naar Jezus toe. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat als je over deze geschiedenis nadenkt, dat een jongen of een meisje wel de vraag heeft van, ja, Heer Jezus, die zegt, laat hem bij mij komen. Waarom ging Jezus niet zelf naar Bartimeus toe? Ik bedoel, die man is toch blind? Dus het is voor Bartimeus veel lastiger om naar iemand toe te gaan die hij sowieso niet ziet. Terwijl voor Jezus is het helemaal geen moeite om naar die arme bedelaar even toe te gaan. Dus waarom doet Jezus dat niet? Waarom zegt hij dat Bartimeus bij hem moet komen? Juist omdat je het wel bij de Heer Jezus zou verwachten, want als er iemand bewogen was met zijn medemens, en zeker die een handicap heeft, dan is het toch wel de Heer Jezus. Maar juist omdat je dit terecht zou verwachten, valt het op dat hij dat niet doet. Wat zit daarachter? Zit daarachter dat de mens zelf in beweging moet komen en dus ook iets moet doen voor zijn zaligheid? Ho, pas op. Maar dat is maar net hoe u dat bedoelt. Het betekent namelijk absoluut niet dat Jezus eigenlijk niets kan beginnen als wij niet meewerken, zoals de remonstranten leren. Dan is Jezus de machteloze zaligmaker die niets kan beginnen en die maar staat te wachten. Als wij niet willen, ja, dan gebeurt er niks. Dat is een remonstrantse visie. Maar het is precies andersom. Bartimeus kan niets beginnen. En Bartimeus zou niet en nooit in beweging komen als Jezus hem niet riep. En dat geldt niet alleen voor Bartimeus, maar voor ieder mens die geestelijk gesproken niet alleen blind is, maar ook doof en verlamd. En alle geestelijke handicaps bij elkaar. De Bijbel noemt dat zelfs dood in zonde en misdaden. Zo ernstig is het. Maar Jezus weet daar raad mee. En zijn roepstem is een roepstem ten leven. En de echtheid van iemands bekering is dat hij in beweging komt. Dat hij niet in dodelijke lijdelijkheid blijft neerzitten en van zijn blindheid een excuus maakt. Maar op het levenwekkende woord en dat hoopgevende woord van Christus opveert en gaat. Hij kan niet anders, hij wil niet anders, hij mag niet anders en hij hoeft ook niet anders. En dat hij tot Jezus mag komen, dat heeft hij ook voor de volle 100% aan de Heer Jezus te danken. Hij zal straks echt niet zeggen, dank u Heer Jezus dat u mij genezen hebt, maar het was toch ook wel fantastisch dat ik van mijn kant mijn eigen bijdrage ook heb geleverd door naar u toe te komen. Nee, het is voor 100% Christus alleen, genade alleen. Dan is er een kleine trek in deze geschiedenis die hierbij een treffend getuigenis is. En dat is dat Bartimeus zijn mantel afwerpt. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende stond op en kwam tot Jezus. Moet je even bedenken dat die mantel zijn enige bezit was. Zijn deken voor de nacht. En het kon, ja, ook in Israël 's nachts net zo koud zijn als het hier vannacht geweest is. Nou, dan heb je wel een deken nodig. En er staat ook in de wet van God dat als iemand tot zo'n armoede vervallen is, dat hij zelfs zijn bovenkleed als een onderpand moet geven. dat zo iemand die dat onderpand in ontvangst heeft genomen, het voor het vallen van de avond die mantel weer terug moet geven, want iemand moet niet zonder deken, zonder zo'n mantel, de nacht in hoeven te gaan. Dus die mantel van Bartimeus, ja, dat is eigenlijk zijn enige hebben en houden en zijn enige houvast. Maar Bartimeus werpt hem af. Hij laat hem liggen. Hij gaat in zo'n geloof en met zo'n verwachting naar Jezus toe, dat hij die mantel niet meer nodig heeft. Hij houdt niet een achterdeurtje aan de hand, voor het geval het niet zou worden. Zo van, dan heb ik toch altijd mijn mantel nog. Een schamele reserve hou vast in deze koude wereld. Die mantel is eigenlijk het symbool van zijn bedelaarsbestaan. Het enige wat hij had. Maar hij laat het achter. Ik zie er iets in van zijn bekering, gemeente. Achterlaten van wat geweest is en je uitstrekken naar hem die voor je staat. Zijn opstaan vanuit zijn bedelaarsplek is als van de verloren zoon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Zo ging Bartimeus tot Jezus. En die mantel gaat niet mee. Die laat hij liggen. Het is nu voor hem Jezus alleen. Ik weet niet hoe dat bij u en jou is. Heb je ook nog een soort achterdeurtje? Een soort reserve achter de hand. Waar je dan toch nog wel op terug kan vallen. En waar je al vast aan hebt in dit moeitevolle leven. Of ben je alles kwijtgeraakt wat de natuurlijke mens hou vast zou geven. Maar hebt u Jezus overgehouden? Wel, wie zo tot hem komt, die wordt niet beschaamd. Dat blijkt wel duidelijk uit deze geschiedenis. Want u weet wat er gebeurt met die blinde bedelaar. Hij krijgt zijn gezichtsvermogen terug. En dan niet voor 10 of 20%, zoals bij hedendaagse gebedsgenezers voorkomt, die soms hun excuses moeten aanbieden als het achteraf gezien toch niet helemaal goed gelukt was. Maar als je bij Jezus komt, dan is het helemaal goed. Maar leerzaam tot slot, voor we bij de conclusie uitkomen hoe dat gebeurt. Want hoe gebeurt dat? Wel, als Bartimeus bij Jezus is aangekomen, dan stelt Jezus hem een vraag. Deze vraag. Wat wilt u dat ik u zal doen? Nou, ik weet niet hoe jullie dat vinden, jongens en meisjes. Die vraag die de Heer Jezus hier stelt. Er staat een blinde bedelaar voor hem. En dan vraagt de Heer Jezus, wat wilt u dat ik zal doen? Dat is al verslagen overbodig, die vraag. Toch een open deur. Dat snap je toch meteen als er zo'n blinde bedelaar bij je arriveert. Wat wilt u dat ik zal doen? En toch stelt Jezus die vraag niet zomaar. Het heeft een functie. Want weet u wat er met een vraag moet gebeuren? Nou, die moet beantwoord worden. De Heere wil dat Bartimeus het zelf aan hem vertelt wat de diepste nood van zijn leven is. Want zoals eerder gezegd, de Heer Jezus is niet een soort toverdokter of een wonderdoener die erop uit is om een staaltje te laten zien van wat hij kan. Hij is een zaligmaker voor mensen die hun zonde belijden. Hij wil het uit je eigen mond horen. En het zijn juist degenen die hun nood kennen, die het ook gaan vertellen, snapt u? Ja, snapt u dat echt? Beleeft u dat ook zo? Of hoort u bij dat soort gelovige mensen die het woord nood niet eens kennen? En die dus ook niet kunnen vertellen waar de Heer ze uit zou moeten redden? Je treft ze veelal aan onder de omstanders. Dromme mensen om Jezus heen. Maar waar bevindt u zich? Bent u zo'n omstander? zo'n meeloper, iemand die Jezus wel interessant vindt en zelfs belangrijk, zolang als het duurt. En u hebt hem natuurlijk voor uzelf gekleed. Of bent u zo'n Bartimeus, een mens in nood? Hoor dan, de Heer Jezus stelt deze vraag ook aan u en jou. Wat wilt u dat ik u zal doen? Vertel het maar. Het is een hele open vraag. Je mag alles zeggen. Je hoeft niets achter te houden. Dit is de vraag. Maar wat is nu uw antwoord? Hebt u het alles al aan de Heere verteld? Meester, dat ik ziende mag worden. Meester, Rabbi, Rabboni, ik vertrouw mij aan u toe als mijn Heere en Meester. U bent zo'n geweldige Heere en Meester. U hebt het overal over te zeggen. Mijn blindheid is mijn nood, maar zelfs daar hebt u zeggenschap over. U bent de zaligmaker die redt uit alle nood. En van u alleen verwacht ik alle heil voor tijd en eeuwigheid. Meester, dat ik ziende mag worden. En Jezus peilt zijn hart. Dat kan de Heere alleen. Die weet precies wat er in iemands hart leeft. Dat geldt ook van u en jou en mij. En dat Bartimeus het van harte meende, dat blijkt uit die laatste woorden. En hij volgde Jezus op de weg. Dat is de conclusie. Dat is de vrucht. Dat is de proef op de som. Daar blijkt de echtheid dat Bartimeus Jezus als zijn Heere en Meester erkent. Als zijn zaligmaker beleidt en in zijn hele leven niet meer zonder hem kan of wil gaan. Geen stap zonder Jezus. En dan zo Jezus voorop en hij achter hem aan. Gemeente, wordt deze conclusie nu ook in uw en jouw leven bereikt? Is dit ook uw en jouw belijdenis en verlangen? Om de Heer Jezus te volgen op de weg. Bij Bartimeus zie je in elk geval dat het hem niet alleen maar om zijn eigen belang ging. En dat hij er dus met de genezing aan de haal ging. Het had gekund dat Bartimeus had gezegd: dank u wel, o Heer Jezus, wat heerlijk dat ik weer kan zien. Dan heb ik al zo lang als een blinde aan de hand van iemand anders moeten gaan. En ik heb nooit mijn eigen zelfstandigheid kunnen ontplooien. Nu kan ik eindelijk mijn eigen weg gaan. Zonder hulp van buitenaf. Nu kan ik eindelijk mijn leven gaan leiden zoals ik het zelf altijd graag heb gewild. Maar nooit heb gekund. Nee. Nee, gemeente. Juist niet. De conclusie door de Heilige Geest gewerkt is van nu af. Kon Bartimeus en wilde Bartimeus niet voor zichzelf leven, maar met en voor de Heer Jezus zijn. Altijd. Hij volgde hem op de weg. Hoe die weg ook ging. Over hoogten en door diepten. Maar je kunt trouwens beter met hem door de diepten gaan, dan zonder hem op een bergtop van aards geluk en materiële welvaart verkeren. Hij volgde Jezus op de weg. Hoe dan? Ja, hoe anders dan bij een open Bijbel. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Als ik achter Jezus aan wil gaan, dan is die open Bijbel ook voor u en jou en mij van levensbelang. Dat is je kompas. En die gevouwen handen, dat biddende leven, die diepe afhankelijkheid, die tere omgang, die verborgen omgang met de Heer, dicht bij hem blijven in de weg van het gebed. En het derde is een ootmoedig hart en een teer gemoed. Zo volgde hij Jezus op de weg. Een open Bijbel, gevouwen handen. een ootmoedig hart. En waar gaat die weg dan naartoe? Ook door dit leven is het soms een grillige weg en moeilijk. Wij kunnen de weg die de Heere met u, met jou of met mij gaat niet altijd begrijpen. Het is grillig en het gaat soms over hoogten en door diepten heen. Maar toch blijft het geloof geloven dat Jezus de weg weet. En dat je altijd maar het beste dicht achter hem aan kunt gaan. En dan maakt hij het goed. Maar nu kun je ook zeggen in deze geschiedenis. Als Jezus door Jericho heen gaat en op weg gaat naar Jeruzalem. Dan is het wel duidelijk waar de Heer Jezus naartoe gaat en waarheen zijn weg leidt. Hij gaat eerst naar Jeruzalem, waar hij veroordeeld zal worden. Dan gaat hij naar Golgotha, waar hij gekruisigd zal worden. Dan gaat hij naar de hof van Jozef van Arimathea, waar hij in een graf gelegd wordt. En waar hij opstaat uit de doden op de derde dag. En dan gaat hij naar huis. En daarom zijn zij zo gelukkig die Jezus volgen op de weg. Want ze gaan achter hem aan, ook naar huis. Ze weten zelf de weg niet. Maar ze volgen Jezus op de weg, stap voor stap. Ze gaan met hem over Golgotha. Waar hun vlees gekruisigd wordt. En waar ze moeten sterven aan zichzelf. Maar ze mogen ook met hem naar de hof van Jozef gaan. Waar ze met hem opstaan tot een nieuw leven. En zo komen ze voor eeuwig thuis. Waar geen tranen meer zijn. Geen blindheid. Geen nood en dood. Maar waar God is. Alles en in allen. En daar ligt de enige troost in leven en in sterven. Ook voor u en jou en mij. En daar kun je het echt mee doen. En daarom klinkt er vanmorgen vanuit deze geschiedenis, gemeente, een dringend appel en een liefdevolle, welgemeende nodiging. Van niemand minder dan de Heer Jezus zelf. Die in het gewaad van de Heilige Schrift voorbij komt. En u een vraag stelt. Een vraag die beantwoord moet worden. Is uw antwoord nu ook? Ik zet mijn treden in uw spoor om Jezus te volgen op de weg. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, zo mogen we aan het einde van deze eredienst uw aangezicht zoeken in ons dankgebed, om u hartelijk en ootmoedig te danken voor al uw goedheid, voor het onderwijs van de schriften. En wij bidden, Heere, dat het ook in ons leven zijn vrucht zal dragen tot de eer van u. En dat wij voor het eerst of opnieuw onze wankele schreden mogen zetten in uw spoor, om maar achter u aan te komen. Heere, want u alleen bent het die ons van onze blindheid kunt genezen en ons zeer gewillig maakt om u te volgen. Vanuit onszelf blijven we ook nog liever zitten waar we zaten. Maar waar u in ons leven komt, daar roept u ons weg en brengt u ons in beweging. En kan het niet blijven zoals het was. En laten we los waar we eerst aan vasthielden, zoals Bartimeus zijn mantel achterliet. En dan wordt het Jezus alleen. Heere, we danken u voor uw woord. En we bidden, Heere, dat dat ook in ons leven de kracht van onze kracht mag zijn. Juist ook bij de navolging van de Heere Jezus. Dat die Bijbel open gaat, niet alleen maar als gewoonte, maar vanuit een behoefte om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Om te vernemen wat uw wil is voor ons leven en werk in ons hart en ook de gehoorzaamheid van het geloof. Om met de daad ons eigen spoor te verlaten en onze eigen wil voorop te stellen. Maar om achter u aan te komen. Maar dan gaan we zowel veilig als heilig. Dicht achter u aan. Heren, zo willen we bidden of u het gepredikte woord wilt zegenen. Dat u het wilt gebruiken voor jongeren en ouderen. We hebben allemaal hetzelfde nodig. Blijf ons nabij in het verdere van deze rustdag. Breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid samen, mocht het zijn met een verlangend hart, om uw stem te horen en uw lof te zingen en om de gebeden tot u op te zenden. Van u alleen is onze verwachting. Aanvaardt u onze stamelende dank en hoort u ons gebed uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Meent onze slotzang is Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Maar ook mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Psalm 32, het vierde vers.
Thank you.
Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.